Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, gasten en iedereen die nu of op later moment digitaal ons verbonden is, van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant dominee Mulder. De schriftlezing is vanmiddag uit het Bijbelboek Handelingen, daarvan het 16e hoofdstuk, de versen 20 tot en met 34. Aan orde van behandelen is zondag 5 van de Heidelbergse Catechismus. Thema van de verkondiging is: wat moet ik doen om zalig te worden? De fysieke collecte in deze dienst is bestemd voor PNIO algemeen en dan in het bijzonder voor de ontmoetingsactiviteiten. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk en kunt u bij voorkeur maandelijks overmaken op de voor u bekende wijze. We gaan nu zingen, Psalm 24, vers 4, en de kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die verkiest. In de naam van God de Zoon, die verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die vernieuwt. Geliefde gemeente, genade zij en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag staan we stil bij die vraag van de cipier. Wat moet ik doen om zalig te worden? En Psalm 40, het vierde en ook het achtste vers, die laten iets zien van, ja, je kunt zelf heel veel willen doen, maar verdienen kun je het niet. Maar daarom, brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heer. Ja, de Heer Jezus, Hij is gekomen. Psalm 40, het vierde en achtste vers. Na de geloofsbelijdenis zingen we uit de lofzang van Zacharias. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Hij bracht verlossing. Dat na de geloofsbelijdenis. Spreek jij het in je hart met mij uit. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat we samen gaan lezen uit Handelingen 16, zullen we in het gebed tot God gaan. Zullen we samen bidden. Genadige Heere, u bent het die verlossing heeft teweeggebracht. Al die eeuwen door werd er naar uitgezien. Zoveel offers zijn er gebracht. Er is over geprofeteerd. En wij kijken daar op terug. We mogen het wonder bezingen en hopelijk ook van harte beleven dat u, Heer Jezus, gekomen bent, uw leven gaf, dat u werkelijk de zaligmaker bent voor zondaren, voor mensen zoals wij. En we danken u, Heer, dat we op basis daarvan ook tot u mogen komen vanmiddag. Dat we zijn samengekomen niet alleen maar om een fijn gevoel te krijgen, of om gezellig elkaar even weer te ontmoeten, om iets interessants te horen, maar omdat we mogen stilstaan bij dat wonder, dat u ons ziet zoals we zijn, schuldig en onrein, maar dat u tegelijkertijd ons zo lief heeft, dat u niet wil dat één van ons verloren gaat. Wat een wonder, Heere. En geef dan dat vanmiddag het als dienst uit uw hand mogen ontvangen. Om te beseffen wie we zijn voor u. We bidden u in het bijzonder voor diegenen die zoekende zijn hierin. Is dat wel echt nodig? En die misschien wel twijfel hebben. Klopt het allemaal wel wat ik bedenk en wat de Bijbel zegt? Heer, we vragen u om het werk van uw geest, om verlichting van ons verstand. We bidden u om uw geest voor verandering voor ons als ons hart nog potdicht is voor u. Zet ons dan maar stil, net als gebeurd is bij die cipier. We bidden u, Heer, of we vanmiddag allemaal hier in de kerk en ook op afstand onder de indruk mogen zijn van uw goedheid en genade. En zelf ook de diepe noodzaak mogen beseffen dat we niet zonder u kunnen leven en sterven. Schenk ons, Heer, hoop en hou vast. Ook op deze Moederdag, Heer. We danken u voor de moeders, ook in de gemeente. We danken u voor leven wat u gaf, wat mocht ontstaan in de moederschoot en voor hoe er nu gezorgd mag worden. We danken u voor de zegeningen die daarin worden ervaren. Het is een voorrecht, Heer, van u. We bidden u om uw zegen ook voor de moeders. Geef wat nodig is om een zwangerschap te dragen, om een baby op te voeden, om te zorgen, om een tiener, om naast een tiener te staan, om misschien wel als moeder kinderen los te laten en het te zijn tegelijkertijd in liefde. Geef daarin de moeders alles wat nodig is om hun plek ook in te nemen. We bidden u ook, Heer, voor diegene voor wie Moederdag toch een rauw randje heeft, omdat de moederzegen niet geschonken werd, omdat er misschien geen relatie was, of omdat de kinderzegen niet kwam. En Heer, ook dat leggen we bij u neer. Ook als er misschien zorgen zijn over onze eigen moeder, als we ons zorgen maken over onze kinderen. U weet, Heer, wat er allemaal kan spelen. Lichamelijke zorgen, ontwikkelingsachterstanden, problemen, Heer, die zich kunnen voordoen in het gezin. Heer, het kan soms heel veel vragen van moeders en van vaders. En soms ook van grootouders. Heer, wij bidden u om troost. Als we misschien juist ook nu denken aan een moeder of een vader, of een kind, of een geliefde die ons ontvallen is. Heer, dat geeft Moederdag toch een hele andere klank. En misschien is er aan de ene kant wel heel veel vreugde en aan de andere kant is het toch ook lastig. We leggen het alles bij u neer, Heer. U die precies weet wat wij allemaal nodig hebben, wilt u ons aanzien in uw liefde en genade en ons nabij zijn in alles. Wetend dat hoe het ook loopt in het leven, dat als we in u geborgen zijn, dat er houvast is voor elke dag, houvast is voor eeuwig. Heer, onze God, zegent u zo ook deze dienst. Laat uw werk centraal mogen staan. En opent u onze harten voor uw woord. Zegent u alles wat we zingen, alles wat er gezegd en gedacht wordt. Laat het alles mogen zijn, Heer, tot uw eer en de glorie van uw grote naam. We bidden u ook om de uitbreiding van uw koninkrijk, Heer, in Veenendaal en verder buiten. We vragen u om uw zegen voor het werk wat gedaan wordt in de poster, waar ook velen uit onze gemeente bij betrokken zijn. Zegent u teams, vrijwilligers, mensen die betaald worden ervoor. Heer, laat het tot zegen zijn. Geef dat de mensen die misschien wel een hele andere cultuur hebben dan wij, dat ze daardoorheen uw stem verstaan, uw barmhartigheid ontvangen en zo met u kunnen leven. Bid u ook voor andere projecten en gemeentes hier in deze buurt. Zegent u het, Heer, als uw woord verkondigd wordt, als op allerlei manieren geëvangeliseerd wordt. Zegent u ook ons als we een getuigenis hebben naar de wereld om ons heen. Help ons om misschien wel klaar te zijn om antwoorden te geven, om te getuigen van de hoop die in ons is. Maar help ons ook om de goede vragen te stellen. Om misschien een ander aan het denken te zetten. We bidden u, Heer, voor opleidingen waar mensen zich ontwikkelen. Cursussen die gevolgd worden om in uw koninkrijk dienstbaar te zijn. Zegent u het, Heer. Zegent u onze universiteit in Apeldoorn. Zegen het werk wat daar gebeurt, opdat uw huis vol wordt. Zegent u de kerk wereldwijd, heren. Natuurlijk onze gemeente en ons kerkverband met alles wat er speelt. Maar heren, laat uw koninkrijk over deze hele aarde komen. In het bijzonder ook bij onze broeders en zusters die in ingewikkelde situaties leven. Die ervaren wat Paulus en Silas aan de lijve hebben ervaren. Heren, dat is verschrikkelijk. En toch, het is niet buiten u om. En we danken u voor die getuigenis. Dat is soms juist dwars door die ingewikkelde situaties heen. Uw kerk bouwt en mensen tot geloof brengt en tot verandering brengt. Heer onze God, geeft u ook vrede op deze aarde. Heer, geef dat de spanningen die er zijn tussen India en Pakistan, dat die niet verder escaleren. Weet ook welke impact het heeft. Wees bij de mensen van het project dat we als gemeente steunen. Heer, aan de ene kant gaat het leven door, aan de andere kant is er ook angst. We bidden u om vrede, Heer. Voor de mensen daar. Maar ook om vrede voor Oekraïne. Vrede voor Israël. Vrede voor Jemen. Vrede in Congo. En zo, heren, zien we op naar u. Beseffen dat we zonder u niks kunnen. Dat wij maar klein en beperkt zijn. Maar wij geloven in u. Als de Heere der Heren. Als de Koning der Koningen. Machtige Heren, gaat u door met uw werk. Totdat u zult komen in heerlijkheid. En elke knie zich voor u zal buigen. En elke tong u zal belijden. Wij prijzen en wij loven u. In Jezus' naam. Amen. Jongens en meisjes, heel fijn dat jullie hier vanmiddag bij zijn. Ik laat een plaatje zien wat we straks gaan lezen. Daar gaat het zo over. En je ziet drie mannen. En die mannen die staan, dat zijn Paulus en Silas. En zij zijn gevangen genomen. Want ja, de mensen in Filippi, in Europa, die wilden ze niet hebben. In de binnenste kerken zijn ze gegooid. En dan midden in de nacht hebben ze gebeden. Gezongen. En weet je wat er toen gebeurde? Er kwam een aardbeving. En het aparte is, de fundamenten van de gevangenis werden geschud. Alle deuren gingen open, de boeien los. Maar niemand van de gevangenen ontsnapte. Ze bleven allemaal daar. Ja, en dan moet je kijken naar die man op zijn knieën. Zie je hem zitten? Dat is de cipier, de gevangenbewaarder. Die was wakker geworden natuurlijk van het schudden van die aardbeving. En die ziet de deuren van de gevangenis open. En die pakt zijn zwaard. En je weet wat hij wil doen, hè? Zichzelf doodsteken. Maar dan roept Paulus van binnenuit en die roept: niet doen! We zijn allemaal hier! En dan wordt er licht gevraagd, een fakkel waarschijnlijk. En dan komt hij naar Paulus en Silas toe en dan op een gegeven moment ligt hij dan op zijn knieën. En dan vraagt hij: Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik nu doen om gered te worden, om te krijgen wat jullie ook hebben? Nou, daar gaat het vanmiddag over. We lezen met elkaar eerst uit Handelingen 16 en vervolgens zondag 5 uit de Heidelbergse Catechismus. We lezen de Handelingen 16, vers 20 tot en met 34. Dus we lezen halverwege een verhaal. Lydia en de cipier, daar gaat het over. Lydia is tot geloof gekomen. En vervolgens dan loopt er een jonge vrouw, een slavin, en die roept de hele tijd achter Paulus en Silas aan. Deze mensen verkondigen een weg naar de zaligheid. En een naam, en Paulus die drijft die demon uit. En ja, wat er verder op volgt, dat lezen we. En nadat zij hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden. En zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van alle los. En de cipier die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem: "Doe jezelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier." En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven. En hij viel voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en zei: "Heren, wat moet ik doen om zalig te worden?" En ze zeiden: "Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten." En ze spraken het woord van de Heer tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen. En hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. Tot zover Handelingen 16. We lezen met elkaar ook uit de Heidelbergse catechismus. En zondag 1, dus die zondag van de karabijnhaak, van het houvast. Zondag 2 tot met 4, een stukje van de ellende. Waarom moet je gered worden? En nu gaan we naar zondag 5. En zondag 5 tot met 31 gaat over de verlossing. Hoe God doet, wat God allemaal doet om een mens te redden. We lezen de vraag en antwoorden van zondag 5. En daarna zingen we uit Psalm 49, vers 2 en 3. Dat we onszelf niet kunnen redden. Daarbij dus naar het rechtvaardig oordeel van God, nu en eeuwig straf verdiend hebben, blijft er dan nog een middel over waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en weer in genade aangenomen worden. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegdoening geschiet. Daarom moeten wij zelf of door middel van een ander volledig genoegdoening geven. Kunnen wij zelf genoegdoening geven? Volstrekt niet. Wij maken de schuld nog dagelijks groter. Kan iemand die enkel schepsel is voor ons genoegdoening geven? Nee. Want ten eerste wil God niet aan een ander schepsel de schuld toerekenen die de mens op zich geladen heeft. Ten tweede kan ook niemand die enkel schepsel is de last van Gods eeuwige toorn tegen de zonde dragen en anderen daarvan verlossen. Wat voor een middelaar en verlosser moeten wij dan zoeken? Een middelaar die waarachtig en rechtvaardig mens is en toch sterker dan alle schepselen. Dat wil zeggen, die tevens waarachtig God is. Tot zover. Na de verkondiging zingen we uit de bundel Weerklank lied 421. We zingen het 2 keer achter elkaar. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Waarom? Nou, u alleen kunt mijn hart vervullen. Mijn aanbidding is voor u. Dat zingen we na de verkondiging. Als uitgangspunt neem ik vooral Handelingen 16 vanmiddag. Uiteraard ook met verwijzingen naar de catechismus. En de kern die haal ik uit de vraag die de cipier stelt in vers 30. En hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat is ook het thema voor de preek. Wat moet ik doen om zalig te worden? 3 punten als structuur. We kijken allereerst naar de cipier schrikt. Vervolgens naar de apostel spreekt. En daarna de Heere schenkt. We volgen dus het gedeelte eigenlijk op de voet. Gemeente van Christus, vanmiddag hier. En nu als u op afstand verbonden bent. Het is 5 jaar geleden. Weet u het nog? Het coronavirus hakt erin. En hardstyle DJ Sefa heeft een lege agenda. Geen optredens. Geen afspraken. Want ja, corona. Dus tijd genoeg. Tijd om nieuwe muziek te produceren, maar ook tijd om na te denken. Want ja, hij heeft het goed voor elkaar. Mooie auto voor de deur, geld op de bank. Beter dan ooit gedacht misschien. Want ja, opgevoed door een tienermoeder, vader uit beeld. Het leven ging niet van een leien dakje. Maar ja, door de muziek. Hij wordt bekender en bekender. Miljoenen streams van zijn nummers. Ze maken het populair. Maar juist tijdens coronatijd heeft hij tijd om na te denken. Over het leven. Over zichzelf. En ook over het geloof. Ja, hij wist er al wel iets van, maar ja, omdat hij zoveel muziek houdt, was hij via Bach nog wat meer in aanraking gekomen met het christelijke geloof. En dat laat niet meer los. Het komt binnen. In de verschillende podcasts zegt hij er wat over. Onder andere dit. Het was een diepe realisatie dat ik onvoorwaardelijke liefde niet in mezelf kon vinden. En toen ben ik voor het eerst gaan bidden. Dat markeerde hij als het startpunt. En sinds die tijd zegt hij gelovig te zijn. En zoekt hij ook antwoord op vragen over het geloof, over wie God is. En ja, ook hoe lastig het is, christen zijn, maar tegelijkertijd heel veel muzikale gaven, hardstyle DJ. Kan dat? Wat vraagt God van mij? Hij volgt kerkdiensten, gaat in gesprek met predikanten. Misschien heeft hij wel een keer een podcast ervan geluisterd. Volgt beleidenscategorisatie en hij zoekt. Misschien heeft hij er wat mee van meegekregen. En dan mogen we bidden, Heere God, laat niet los wat u begon in het leven van deze jonge man. Maar ik vind het boeiend als ik hem zo hoor spreken in zo'n podcast over hoe komt nou zo'n jongen tot geloof. En dan vertelt hij dat hij een leegte bij zichzelf ontdekte. Een leegte die niet te vullen was met muziek. Ja, zalen vol. Een volle bankrekening blijkbaar ook niet. Maar ik kwam meer en meer tot de overtuiging, tot de ontdekking dat God er is. De God van de Bijbel. En dat die alleen maar die leegte kan vervullen. En dat ook hij zijn genade nodig heeft. En zo ging hij in gebed. En ergens vind ik dat verhaal van Sefa toch wel wat lijken op dat van de cipier. Vindt u ook niet? Want die cipier die stelt ook zo'n aparte vraag. Heren, nou oké, ja, je spreekt ze netjes aan. Je hebt ze eerst in de binnenste kerker gegooid, maar nu is het heren. Maar dan, wat moet ik doen om zalig te worden? Waar komt die vraag vandaan? Cipier, waarom stel je die vraag? Zowel bij Sepha als bij die cipier is er blijkbaar een ervaring van... ja, ik heb iets niet wat die twee mannen wel hebben. Er is een leegte. En ja, ik kan die wel willen vullen. Ik heb ook mijn best gedaan, maar ik kom erachter dat er een God is. En dat hij de enige is die die leegte kan vervullen. Sepha en die cipier hebben een behoefte om geliefd te zijn. Om iets te hebben wat je jezelf niet kunt geven, wat spullen je niet kunnen brengen, wat mensen je niet kunnen geven. Maar waar ze achter komen, er is iets wat alleen maar God me kan geven. En dat heb ik nodig. Onvoorwaardelijk geliefd zijn, die woorden gebruikt Sepha. Hou vast in leven en sterven. Een doel voor dit leven en daarna. En eigenlijk zou ik u willen vragen vanmiddag. Als er in het leven van Sepha ruimte komt voor die vraag. En bij die cipier ruimte komt voor deze vraag. Is er in ons leven nog ruimte voor die vraag? Om te luisteren naar de vraag van de leegte. Omdat je erachter gekomen bent van ik kan heel veel doen. Ik kan heel veel kijken. Ik kan heel veel bereiken. Maar vervult dat nou mijn hart echt? Is er nog ruimte in ons leven? Of zijn we eigenlijk bezig met, ja, ik ga maar door. Ik ben bezig met dit en met dat. En mijn leven wordt gevuld. En mijn agenda en mijn telefoon. En... nou goed dat je er bent vanmiddag als je leven heel vol is. Het is vandaag misschien niet vanmiddag niet een preek die misschien gelijk landt, heel concreet hoe jij om moet gaan met die persoon, maar het is vanmiddag een preek die gaat over jou en God. Wie ben je voor hem? Heb je die vraag ooit wel eens gesteld aan God? Heere, wat moet ik doen? Want van mezelf ben ik leeg. Misschien zeg je, ja, ik vind het ook wel lastig. Want ja, ik weet eigenlijk niet goed hoe dat werkt. Geloof ik nou wel, geloof ik nou niet? Nou, bij die cipier was er ook wat nodig. Kijk, voor hem begon het als een dag als alle anderen. Hij heeft de verantwoordelijkheid over die gevangenis. Daar is hij de baas over. Elke gevangene die daar gebracht wordt door de magistraten, door de mensen die de stad besturen, die moet hij beheren. Ze moeten niet ontsnappen. En zo heeft hij zijn taak in Filippi, die Romeinse kolonie. En ja, op een gegeven moment worden dan twee mannen gebracht. Joden wordt erbij gezegd. En als je goed kijkt, dan zie je dat ze er gehavend uitzien. Ze hebben stokslagen gehad. Waarschijnlijk op hun rug. Kapot geslagen rug. Waarom dan? Nou, ze zouden een boze geest hebben uitgedreven. Uit een meisje wat een waarzeggende geest had. Ja, dat levert natuurlijk veel geld op. Geest eruit, niet meer waarzeggen, geen inkomsten. En het stadsbestuur neemt die twee mee, kleren zijn afgerukt, stokken waren ze geslagen en zo worden ze bij hem afgeleverd. Cipier, bewaak ze goed. Deze twee, hou ze in het oog. Nou ja, cipier is cipier, binnenste kerker, donkerste plekje, dat is voor hun. Voeten vast in het blok. En daar zitten ze. Zo. Die gaan nergens meer naartoe. Ik ben cipier. En ik heb alles onder controle. Ja, ja. Zo kun je alles onder controle denken te hebben. Maar dan omstreeks middernacht. Blijkbaar niet gelijk. Maar als het dan op zijn donkerst is. Hoor je dat? Door die kerkers heen hoor je het gebed van Paulus en Silas. Want ja, dat ging hardop. En je hoort ze zingen. Lof op God, lofzangen. En die gevangenen luisteren. En in één keer, het dreunt, het beeft, een aardbeving. De fundamenten van de gevangenis, die bewegen. Deuren schieten open, boeien schieten los. En cipier, die alles onder controle dacht te hebben, die daar lekker lag, te slapen. Hij schrikt wakker. Ja, zijn huis zal verbonden zijn aan die gevangenis. En hij springt het bed, kleren aan en gaat zo snel mogelijk kijken. Oh nee, deuren open. En hij pakt zijn zwaard, wat hij wellicht altijd bij zich had, want wat als een gevangene iets tegen hem zou doen? Maar in plaats van dat hij zijn zwaard pakt om de gevangene te lijf te gaan, pakt hij het misschien wel om tegen zijn hart aan te drukken. 1, 2. Maar van binnenuit. Paulus ziet het. Wonderlijk. Waarom doet hij dat nou? Wat maakt nou dat die cipier in één keer denkt van, maar nu breng ik mezelf maar om het leven? Ja, het heeft waarschijnlijk te maken met de chaos en paniek van het moment. Van deze mannen moesten goed bewaakt worden. En Joden, hun God. Chaos, paniek. Wellicht heeft het ook te maken met het Romeinse juridische systeem. Heel strikte regels waren er. Jij bent verantwoordelijk voor die gevangenen. En als die vrijkomt, dan krijg jij wat die gevangene zou krijgen. Vaak de doodstraf. Het was een eer- en schaamtecultuur. En ja, dat betekende als die gevangenen waren ontsnapt, ja, dan werd jij aangepakt. En dan werd je te schande gemaakt, publiekelijk. Nou, dan werd vaak zelfmoord toch al gezien als een eervol alternatief. In ieder geval, die man staat daar met zijn zwaard. 1, 2. Doe jezelf geen kwaad, want we zijn allemaal hier, klinkt in één keer uit die gevangenis. Paulus, hij heeft het door. En hij zegt, we zijn allemaal hier, allemaal hier. Hoe kan het? Die gevangenen. Als je daar zit te wachten op de doodstraf, dan denk je toch, wegwezen hier. Dit is mijn kans. Maar er is daar iets van God, er gebeurt daar iets. Wordt niet zo omschreven, maar ja, God is daar bezig. En die cipier die vraagt vervolgens om licht, misschien een knecht. Knecht, geef me een fakkel. Fakkel aangestoken. En met die fakkel springt hij naar binnen. En dan staat hij daar te beven als een rietje. Die man die hard was voor die gevangenen, staat daar te trillen op zijn benen. Paulus en Silas worden meegenomen naar buiten. En even later klinkt dan die vraag. Wat moet ik doen om zalig te worden? Gemeente, je had toch heel veel andere vragen verwacht? Mannen, leg mij nou eens even uit. Hoe kan dit? Kun je me eens vertellen hoe dit allemaal zit? Hoe zit dit allemaal? En hoe moet ik dit nu verklaren vanuit mijn situatie? Nee, die cipier die blijft niet op hoofdniveau hangen, zoals dat soms bij ons misschien wel kan zijn. Dat je het allemaal wil redeneren en kloppend wil krijgen. Maar hier grijpt God in en in één keer gaat het naar zijn hart, naar zijn ziel. Wat moet ik doen om zalig te worden? Het wordt ook wel vertaald met gered te worden. Het woord dat hier in het Grieks gebruikt wordt voor zalig, voor gered, heeft ook te maken met fysieke redding, lichamelijke redding. Maar wordt vooral in de Bijbel gebruikt voor geestelijke redding. Die cipier die beseft, ik heb iets nodig voor mijn ziel, voor mijn hart. Een redding die groter is dan dat de gevangenen hier zijn. Dan dat ik een goed leven heb. Dat ik niet bang ben. Ik heb een redding nodig voor mijn ziel, voor mijn ik. En gemeente, daar waar God mensen stilzet, is dat een echo in het Nieuwe Testament. Johannes de Doper, die preekt, Lucas 3, en het raakt de mensen. En wat zeggen ze? Wat moeten wij doen? En dan is het de geest die is uitgestort en Petrus die preekt de Pinksterdag. Mensen worden in hun hart geraakt en wat vragen ze? Wat moeten we doen? Als Paulus onderweg is naar Damascus en stilgezet wordt door de Heer Jezus, dan vraagt hij, wie bent u? En hij vraagt ook, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En hier die cipier ervaart iets. En in plaats van de ratio en het regelen, raakt hem in zijn hart. Wat moet ik doen om zalig te worden? In die vraag proef je een besef. God is heilig. En ik kan niet om hem heen. En ik moet dus wel iets met hem. Want Ja, maar dat gaat niet goed, want ik kijk in de spiegel en ik zie mezelf en ik tegenover God, ik ben een zondaar. Is het ook niet dat we zien in catechismus? Vraag 12. Daar wij dus naar het rechtvaardig oordeel van God nu en eeuwig straf verdiend hebben, blijft er dan een middel over waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en weer in genade aangenomen worden? Is er iets? Wat moet ik doen? En gemeente, nu eens even naar u, naar jou en mij. De cipier heeft iets gehoord van het gezang. U hoort de lofzangen. Die cipier ervaart iets van Gods macht, natuurgeweld. Heb jij misschien ook wel eens iets van meegemaakt? Die cipier ervaart, dit is bovennatuurlijk. Kun jij misschien ook niet omheen? En het brengt de cipier tot deze vraag. Herken je deze vraag voor jezelf? Is dit een vraag waarvan je zegt, ja, hier heb ik antwoord op gevonden? Of lijk je maar deels op die cipier? Ja, je hoort een lofzang in de kerk. Je merkt wel eens wat. Maar ja, je leven gaat door. Jouw agenda is vol, je bent te druk in je hoofd. En je doet gewoon je dingen. Sefa, die hardstyle DJ, die zegt, het valt me op dat heel veel mensen naar die feesten komen waar ik draai, om zich te verdoven. Omdat het leven gewoon soms zwaar is. Omdat je druk bezig bent met je baan. En het is gewoon ingewikkeld. Je maakt je zorgen. Je kunt het leven amper aan. En wat doe je dan? Even lekker uit je plaat gaan op zoveel beats by minute. Doe wat goed voelt. Heerlijk. Sefa zegt, het wordt ons verteld dat je moet doen wat je goed voelt. Kies je eigen weg. Vervul je. Maar hij zegt, er is eigenlijk niks ingewikkelder dan dat. Het is ingewikkeld. En daarom behoeft aan een kick om jezelf te verdoven. Zodat het allemaal niet zo hard op je afkomt. Dat je het niet zo heftig hoeft, onder ogen hoeft te zien. Zo spreekt Sefa over mensen die DEFCON 1 bezoeken. Maar je kunt natuurlijk ook duiken in je werk. Verslavingen. Je telefoon. Is het misschien zo dat je eigenlijk veel te vaak deze vraag aan de kant zet. En je vult met surrogaat. Hoeveel heeft God in ons leven al gedaan om ons hierbij stil te laten zetten? Wat moet God nog doen zodat dit een vraag wordt van je hart? Dat het niet een vraag is van, oh, ik heb hem gehoord, ik heb hem gelezen, theoretisch. Maar dat je zegt, ja, zo kijk ik naar God. Heer, als ik naar u kijk, wat moet ik doen? En als dat je vraag is, of misschien je vraag was, en je herinnert je hoe die vraag beantwoord is, dan is het toch heerlijk dat je de apostel hoort spreken in dit gedeelte. Dat is Paulus zelf, die een vergelijkbare ervaring had. Hij vulde zijn leven. Hij had zijn plannen en gedachten. Hij wordt door God verblind, stilgezet. En hij stelt zelf dus ook die vraag. Wat wilt u? Wat wilt u dat ik doen zal? En sinds die tijd gaat Paulus de wereld over. Weet hij van de schrik van de Heer en beweegt hij mensen tot geloof. En hij is het die cipier op zijn vraag volmondig zegt. Cipier, geloof in de Heer Jezus Christus. En u zult zalig worden, jij en je huisgenoten. Met dat antwoord kan Sefa het doen, kan de cipier het doen, kunnen wij het doen. Geloof in Jezus Christus. De Kyrios, de Zoon van God, de zaligmaker, de redder, de Alpha, de Omega, cipier. Hij is het brood des levens voor de honger van je ziel. Hij is het licht der wereld voor de duisternis van je hart. Hij is de goede herder voor schapen die de weg kwijt zijn. In vraag en antwoord 15 lezen we: wat voor middelaar en verlosser moeten wij dan zoeken? Wat voor iemand hebben we nodig? Een middelaar die waarachtig en rechtvaardig mens is. En toch sterker dan alle schepselen. Dat wil zeggen die tevens waarachtig God is. Cipier, jij hebt geleerd te leven voor Curios Caesar. Voor de keizer in Rome. Maar ik verkondig je, de grootste machthebber. De machtige zaligmaker, de goddelijke gebieder. De Curios die iets kan wat de keizer in Rome nooit kan. Dat is jouw zaligmaker. Dat is je redder. Hij heeft de macht om van God mens te worden. En zo de redder te zijn. Cipier, jij vraagt om redding, om zaligheid. Ik verkondig jou Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Cipier, hij is de Christus. Door de Vader zelf aangewezen. En Cipier, misschien heb je al gehoord dat dat meisje met die waarzeggende geest achter hen aanliep, die twee mannen. Deze mannen verkondigen een weg naar de zaligheid. Maar het is niet een weg. Het is alleen deze weg. Jezus is de weg, de waarheid in het leven. En als je gelooft in deze Jezus, geloof je in iemand die de macht heeft om demonen uit te drijven, om een aardbeving te laten ontstaan, om zijn gelovigen te laten zingen in het donkerst van de nacht, kapotgeslagen ruggen. Deze Jezus heeft de macht om ook alles wat jou tegenstaat, om alles wat je gedaan hebt, te vergeven. Cipier, gemeente, in hem ben je zalig. En zalig, dat is, zoals iemand schreef, een toestand van allerdiepst geluk, dat niet in de omstandigheden, maar in God zijn volheid vindt. Omdat je bij hem hoort. Omdat je van hem bent. En dat hij je nooit meer loslaat. Is dat geen evangelie? En als dat je vraag is, als dat iets is waar je naar zoekt, waar je bevestiging in wilt, dan is daar het woord van de Heer. Geloof in deze Jezus. En je zult zalig worden. Dan ben je gered. Voor eeuwig behouden. En misschien zeg je, ja, dat weet ik al wel. Echt, ik snap het ook wel. Maar dat je tegelijk erbij zegt, ja, ik ken de woorden. Maar het voelt niet altijd zo. En dan weet ik niet of ik het zo diep ervaar als Sefa en als die Cipier. En ja, dan moet je geloven, maar ja, wat is dan geloven? Geloven heeft te maken met je hoofd en met je hart. Geloven is dat je met je hoofd weet, dit is waar. Ik kan er niet omheen. En dat je met je hart vertrouwt. Geloven is dat, achteraf zie je dat misschien beter, dat je door de Heilige Geest een overtuiging krijgt. Dit is waar. Dit is echt. En dit geldt ook voor mij. Geloven is dat je dit met beide handen aanneemt. Geloven is dat je naar de Heere kijkt en weet, u bent mijn en ik ben van u. En dan weet ik dat er ook kunnen zijn die zeggen, ja, maar ben ik wel goed genoeg? Geldt het wel echt voor mij? Heb ik wel genoeg ervaren? Nou zegt vraag 13 van de catechismus, kunnen wij zelf genoegdoening geven? Nee, volstrekt niet. Wij maken de schuld nog dagelijks groter. Nee, kijk niet naar jezelf. Ja, kijk naar jezelf om te weten dat je het niet redt. Verwacht het in ieder geval niet van jezelf. Hoop niet op jezelf. Verwacht het ook niet van andere schepselen. Paulus zegt in Efeze: want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. Dat is niet uit u. Het is een gave van God, niet uit te werken, opdat niemand zou roemen. In de woorden van Paulus proef je als het ware de trechter van de Bijbel. Hij gaat naar de kern. Zoals dat gebeurde, zoals de Vader dat deed bij de verheerlijking op de berg. Jezus wordt verheerlijkt. En Petrus en de anderen, die zien het. Elia erbij, Mozes erbij. En ze horen hoe vanuit de hemel klinkt. Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En dan heeft Petrus nogal een idee van, je moet een tent bouwen, ook voor Mozes en Elia. Maar dan staat het zo mooi in Matteüs 17. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Het draait om hem. Jezus alleen. Ik bouw op hem. Hij is mijn lied, mijn hoop, mijn kracht. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. U zult ons niet verstoten, want uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten. Broeders en zusters, geloof in de Heer Jezus Christus. En u, jij, wij allemaal, zullen zalig worden. Ja, misschien is er iemand in de kerk die zegt, ja dominee, dit is natuurlijk de kern van het evangelie. Ik ken dit gedeelte, ik weet het wel. Nou, verplaats je dan eens in Paulus. En dan op zo'n manier dat jij de vraag krijgt. Jij gaat toch naar de kerk? Wat moet ik nou doen om ook gered te worden? Wat moet ik doen om zalig te worden? Wat zou je zeggen? Er staat in vers 32, en ze spraken het woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren. Gemeente, is misschien het probleem in onze tijd wel met de kerk, met kerkmensen, dat mensen als Sefa eigenlijk ten diepste helemaal geen verschil ziet tussen mensen die op Defcon 1 rondlopen en de mensen die in de Pneo-kerk zitten. Dat als je aan hen vraagt, wat moet je doen om zalig te worden? Dat we met onze levenshouding en wandel eigenlijk laten zien, hard werken, leuke dingen doen, feest vieren. Kunnen wij nog uitleggen? Als ambtsdragers, als ouders, onze kinderen, als buren. Waar gaat het om? Zijn we er klaar voor als vanavond misschien de deurbel gaat en als de buurvrouw op bezoek komt en die zegt, Ik heb een keer meegeluisterd met die preek en ik snap het nog niet helemaal. Maar wat moet ik nou doen om zalig te worden? En dat je dan antwoord kan geven. Dat je het woord van de Heere spreekt. En dat je het dan ook aan de Heere overlaat. En dat je dan mag zien achteraf wat de Heere allemaal schenkt. En dan zijn we dus bij het derde punt van de preek. Kijk, die cipier die zal misschien op het moment zelf niet helemaal doorhebben dat God met hem bezig is. Maar achteraf gaat hij zien, wacht even, God is bezig. Hij zorgde ervoor dat Paulus en Silas op mijn pad kwamen. Hij gaf ze de kracht om te bidden, om te zingen. Hij zorgde ervoor dat die aardbeving plaatsvond. Dat de gevangenen er waren. Hij maakte mij klaar om die vraag, die diepe vraag te stellen. Die cipier, je ziet het gebeuren. Wat een verandering. Was die eerst zo hard? En zette die mannen die aan het stokslagen meegesleurd waren in de binnenste kerker? Nu neemt hij ze mee. Angst verandert in vreugde. Moet je kijken wat de Heere schenkt. Hij krijgt vergeving, vreugde, vernieuwing. Ja, dat zie je in deze tekst oplichten. Vergeving. Vers 33. Vers 33b. En hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijne. Ja, jongelui, als je je handen wil wassen, dan gebruik je water, hè? Water wast. Nou, zo wordt deze man gedoopt als teken van reiniging door het bloed van de Heer Jezus. Zo word je van binnen gereinigd. En wie gelooft, Die mag weten, als ik dat de doop uitbeeld, ik ben gewassen. Mijn hart is gereinigd. Ik, rein voor God. De doop die beeldt uit dat je verbonden bent met Jezus. Met hem begraven in zijn dood. Verbonden met hem in het diepe lijden. Maar ook met hem opgestaan in een nieuw leven. Ik ben vergeven. Dat is mijn identiteit. Erfgenaam van het eeuwige leven. Zou die cipier het echt al beseft hebben op dat moment? Nou, misschien later wat beter, maar in ieder geval is duidelijk. Hij ervaart vreugde. Vers 34b. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. Angst, weg, zwaard, op de grond. Innerlijke blijdschap voor in de plek. Niet de oppervlakkige vreugde van een keer een lekker glas wijn. Financiële meevaller. Maar diepe vreugde. Ik hoor bij God. Ik ben van Christus. Jezus is mijn zaligmaker. En daar hoor ik bij. Yes. Wat een diepe vreugde. Voor hem. Maar zou zijn vrouw er niet bij geweest zijn? Ja, zijn huis. Vast. Zijn kinderen dan? Als hij die had? Vast zeker. Slaven, zijn knechten? Ja, en als er dan staat zijn huis, zijn huisgenoten. Waarschijnlijk is zijn huis verbonden geweest in die gevangenis. Die gevangenen waren niet weggegaan, hè, waren ook geraakt. Zouden die er niet ook bij horen? Toch wonderlijk, hè? Die cipier, die harde man die duidelijk was, die als taak had, ik hou ze in bedwang, wat zou ik doen? Stevige kerel. Misschien die gevangenen er wel bij. En dat die cipier nu blij is. Die gevangene, die ene die binnenkort de doodstraf moet ondergaan. Hij gelooft ook in Jezus. Wij zijn broeders. We hebben dezelfde basis. Wat een getuigenis ook, hè? Loopt er misschien straks iemand uit de gevangenis in Filippi, die uiteindelijk vrijgelaten is. En voor die tijd was hij de grootste boef. En nu kent hij Jezus. Wat een verandering. Vreugde. Want wij horen bij God. En niet alleen vergeving en vreugde, maar ook vernieuwing. Want die cipier die verandert. Was hard. Sloot die mensen op. Bikkelhard. Geen genade. En hij neemt nu Paulus en Silas in zijn huis. Hij richt de tafel aan. Nou, dat is wel even anders dan van, nou, ik heb nog wel een broodje voor je. Dat is dat je laat zien, wij horen bij elkaar. Hij wast hun striemen. Ik wil jullie dienen. Wat een verandering. Ja, dat gebeurt er als je Jezus leert kennen. Sefa, die zegt in een podcast dus hoe hij tot geloof kwam. En vertelt ook dit. Ik voelde een liefde alsof je door een moeder getroost wordt. Een soort liefde die het woord liefde geen recht doet. Liefde die dieper gaat dan moederliefde. Liefde die meer vult dan moederliefde. Liefde op het allerhoogste niveau. Ik voel me geliefd, echt. Dat gebeurt dus. En hij zegt ook, ik voelde me afgebroken en op een andere manier tegelijkertijd opgeheven. Afgebroken, alles van mezelf ging eraan. Ik had niks. Ik werd als het ware overgeleverd aan mijn donkere ik. Maar tegelijkertijd opgeheven. Ik zou zeggen, van het rijk van de duisternis overgegaan naar het rijk van het licht. Van een zondaar, een kind van God, erfgenaam van het eeuwige leven. En zo, God voor die cipier en voor Sefa. Ze hebben nog een hoop te leren. Want hoe breng je dat christelijke geloof nu in de praktijk? Als cipier van een Romeinse gevangenis, met alles wat ze verwachten. Ja, hoe ben je nu christen als DJ met een miljoenenpubliek? Paulus in dit gedeelte, als je verder zou lezen, bemoedigt uiteindelijk de broeders en zusters. en gaat de stad uit. Ja, blijkbaar durft hij het aan God over te laten. Hij legt het in Gods hand. Hij deed waar hij toe geroepen was. God zegende het. En hij mag verder. In het vertrouwen dat God afmaakt wat hij begon. Gemeente, tot slot. Die cipier stelde misschien wel de belangrijkste vraag die hij ooit had gesteld. Wat moet ik doen om zalig te worden? Stelde hem niet te laat. En ik kreeg een helder antwoord. En dat antwoord, dat nam hij ter harte. Broeders en zusters, ik weet niet of u naar de kerk kwam. Of dat jij toen je hier de kerk binnenkwam, of u toen u de stream aanzette, deze vraag had. Maar misschien heb je hem nu wel. Of sta je er gewoon weer even bij stil. Maar het geldt dus. Toen en vandaag. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Geloof in de Heer Jezus Christus en jij zal zalig worden. Want als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel uiteindelijk alleen maar naar u. Want ik ben erachter gekomen, u alleen kunt mijn hart vervullen. Hij alleen kan jouw hart vervullen. Hij alleen kan uw hart vervullen. En daarom, mijn aanbidding is voor u. Onze aanbidding is voor u. Alle glorie, eer en lof is voor u. Ja, u alleen. Amen. Zullen we samen tot God gaan? Heere, u alleen kan ons hart vervullen. U bent de maker van ons allemaal. En u weet, Heere, hoe u ons dat besef gegeven heeft van die cipier. Of hoe dat besef misschien ontwaakt. Of misschien al moet ontwaken. En wij bidden u, Heere, laat ons daarbij stilstaan. Opdat we niet maar verder rennen in het leven zonder u. Omdat we ons niet maar vullen met allemaal surrogaat. Wij danken u, Heere, dat u het bent die mensen stilzetten. Door de dienst van Johannes de Doper, Petrus, Paulus. En zo tot de dag van vandaag. Dat u dienaren uitzendt om die blijde boodschap te verkondigen. Maar wilt u ons ook allemaal gebruiken? Natuurlijk, Heere, ons als predikanten van de gemeente. Dienaren in uw koninkrijk. Zegent u ons als ambtsdragers. Maar zegen ons allemaal, Heere. Heer, en geef dan dat als er mensen zijn in ons gezin, in onze buurt, familie, die die vraag van die cipier hebben. Dat wij dan met onze handel en wandel een plek zijn waar ze die vraag kunnen stellen. En zegen ons dan in onze woorden. We danken u, Heere, dat u mensen bereikt die wij misschien zelf moeilijk kunnen bereiken. Zoals zo'n cipier. Of zoals zo'n DJ, Sefa. Wij bidden u, Heere, maak af wat u zelf bent begonnen. Gaat u door met uw werk. Paulus, die liet die cipier los in Filippi, in uw handen. Zo moeten wij soms ook anderen loslaten. We zouden meer willen zeggen en doen. Maar gaat u dan maar door, Heere. Gaat u maar verder met uw werk in onze levens en in de levens van de mensen om ons heen. Wilt u ons zo een goede avond en een goede week geven? Help ons bij alle praktische dingen van het leven. Zegen ons als er misschien intensieve dingen zijn. Als de gang naar het graf gemaakt moet worden. Heere, wees ook dan daarbij. Zegen alles wat nodig is. Wat op uw zegen wacht. Maar laat zo uw koninkrijk komen. Heere, wilt u zo een opwekking geven in Nederland? Geef dat... Dat wat ons allemaal kan verdoven, dat wij mogen zien dat u ook mensen stilzet. En zet ons maar stil als dat nodig is. Als ons misschien te veel verdoven met alle dingen. Heere, wij kijken op naar u. Zie ons aan in uw genade. Schenk ons uw vergeving, uw vreugde. En verander ons, ja, vorm ons. Leid ons, Heere, door uw geest, opdat onze aanbidding... Voor u is, nu nog beperkt, maar eenmaal volmaakt. In Jezus' naam. Amen. U mag uw gave geven en daarna zingen we de lofzang van Maria. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer, mijn zaligmaker noemen. Lofzang van Maria, vers 1 en 7. ontvangt u weer in de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.